zullen vandaag gaan lezen uit Johannes hoofdstuk 6. We zullen het hebben over de spijziging van de 5000. We lezen in vers 1. Daarna vertrok Jezus naar de overzijde van de zee van Tiberias in Galilea. En hem volgde een grote schare, omdat zij de tekenen zagen die hij aan zieken verrichtte. En Jezus ging de berg op en zat daar neder met zijn discipelen. En het Pascha, het feest der Joden, was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote schare tot hem kwam, zeide hij tot Filippus: waar zullen wij broden kopen dat deze kunnen eten? Maar dit zeide hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij doen zou. Filippus antwoordde hem: 200 schellingen brood is voor deze niet genoeg, als ieder een kleine hoeveelheid zou krijgen. Een van zijn discipelen, Andreas, de broeder van Simon Petrus, zeide tot hem: hier is een jongen die 5 gerstebroden en 2 vissen heeft, maar wat betekent dit voor zoveel? Jezus zeide: laat de mensen gaan zitten. Nu was er veel gras op die plaats. De mannen gingen dus zitten ten getale van omstreeks 5000. Jezus dan nam de broden, dankte en verdeelde ze onder hen die daar zaten, evenzo de vissen, zoveel zij wensten. En toen zij verzadigd waren, zeide hij tot zijn discipelen: verzamel de overgebleven brokken, opdat niets verloren gaat. Zij verzamelden die dus en vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden die overgeschoten waren nadat men gegeten had. Toen dan de mensen zagen welk teken hij verricht had, zeiden zij: deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Dat Jezus bemerkte dat zij zouden komen om hem met geweld meevoeren en hem met geweld meevoeren om hem koning te maken, trok hij zich weder terug in het gebergte, geheel alleen. De mensen zagen het teken dat Jezus verricht had. En op basis van dat teken wisten de mensen, niet alleen dat teken, maar de vele tekenen die Jezus deed, dat hij werkelijk die profeet was, waarvan we juist ook in Deuteronomium 18 gelezen hebben, de profeet die God zou zenden en naar wie God verwachtte dat de mensen zouden luisteren. Nu, die tekenen, die waren niet enkel en alleen om ongelovige mensen te bereiken. Die waren soms ook, zoals in dit geval, om een les te leren aan de discipelen zelf. De mensen die al geloofden in Jezus. De mensen die Jezus al gevolgd waren en erkend hadden dat hij werkelijk de Messias is. Maar als je op het einde van Johannes kijkt, dan zie je ook dat Johannes zegt in hoofdstuk 20, en we komen zelfs terug naar hier. In Johannes hoofdstuk 20, en dat moeten we ook proberen mee te nemen als we nadenken over dit verhaal, moeten we ons niet zozeer toespitsen op het wonder dat hier gebeurt. Op de eerste plaats van moeten we dat wonder plaatsen in een grotere context. En wat staat er in Johannes hoofdstuk 20 vers 30? Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijn discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Dus wanneer wij nadenken over het wonder, wat hier gebeurt in Johannes 6, plaatst dat in het grotere geheel van het evangelie van Johannes. Dat de tekenen die zijn opgeschreven in het boek, die moeten geloof in Jezus opwekken. Die moeten vertrouwen in Jezus opwekken. In degene natuurlijk die deze woorden horen en lezen. En vandaag, op dit moment, zijn jij en ik dat. Nu, Jezus had net voordat dit verhaal zich afspeelt, had hij zijn discipelen, zijn 12 apostelen uitgezonden, en had hen de opdracht gegeven: ga in de omliggende dorpen, in de omliggende streken, en predik het evangelie van het koninkrijk. En hier komen die mannen, na, ik weet niet hoe lang ze precies zijn weggegaan, maar het zal toch wel even geduurd hebben, nadat ze dat zijn gaan doen, komen ze terug bij Jezus, en dan speelt dit verhaal zich af. En als je naar Matthäus gaat, daar zien we het gelijkaardige verhaal. Trouwens ook in Marcus hoofdstuk 6 en Lucas hoofdstuk 9, kunt je dat ook lezen. Maar het eerste hoofdstuk 14. Daar zien we wat Jezus dreef, wat Jezus zijn motivatie was om de mensen te helpen. In Matteüs hoofdstuk 14, vanaf vers 14, toen hij uit het schip ging, zag hij een grote schare en hij werd met ontferming over hen bewogen en hij genas hun zieken. Bij het vallen van de avond kwamen de discipelen tot hem en zeiden: de plaats hier is eenzaam en de tijd is reeds verstreken, zend de schare weg. Dan kunnen zij naar de dorpen gaan om spijzen voor zich te kopen. Dus de discipelen hadden ook al gezien van, oei, hier zijn zoveel mensen. En zij zagen inderdaad dat er wel een probleem was. Want ja, wie gaat voor al die mensen zorgen? Die zijn nu al, bij ons. En hun oplossing was, stuur ze maar weg. Laat ze maar naar de dorpen gaan, want ja, hier is geen plaats, hier is niks, hier is niemand. We zitten hier in niemandsland. Stuur ze maar weg, dan kunnen ze uiteindelijk voor zichzelf zorgen. Maar wat zegt Jezus in vers 16? Zij behoeven niet weg te gaan, geef jij hun te eten. Jezus, heb je ons gezien? 5000 mannen. Dat zijn vrouwen en kinderen niet meegeteld. Dus maak daar maar eens maal 3 van. 15.000 mensen, daar ergens in een verlaten gebied. Geen McDonald's, geen frituur. Geen pizzeria, geen winkel in de buurt. En Jezus zegt, geef jij die mensen toch te eten? Een klein dilemma. En wat is hun dingen? Gaan we eens naar Marcus, want dat staat ook nog wel iets interessants. Van Marcus voor succes. Vers 34. En toen hij uit het schip ging, zag hij een grote schare en werd met ontferming over hem bewogen, omdat zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun vele dingen te leren. Wat ook laat zien, Jezus zijn doel van het wonder dat hij gaat doen, is niet om de mensen maar eens even te gaan entertainen. Nee, Jezus had hen eerst het belangrijkste gegeven. Jezus was bezig met hen voortdurend al het belangrijkste geven, namelijk, hij leerde hen veel dingen. Hij leerde hen de wegen van zijn vader. Hij maakte hen de waarheid van hun hemelse vader bekend. En wat was zijn motivatie? Hij werd met ontferming bewogen, omdat hij zag dat die mensen hun grootste nood was niet de honger die ze zouden gaan krijgen, maar de geestelijke honger, de geestelijke nood die zij hadden. Vers 35, en toen het reeds laat geworden was, kwamen zijn discipelen te hem en zeiden, de plaats hier is eenzaam en het is reeds laat, zend hen weg, dan kunnen zij naar de gehuchten en de dorpen in de omtrek gaan om voedsel voor zich te kopen. Maar hij antwoordde hen en zeide, geef jij hun te eten. En zij zeiden tot hem, wat is hun reactie? Zullen wij dan voor 200 schellingen brood gaan kopen en hun eten te geven? Jezus, wij hebben niks. En we hebben wel 200 schellingen. En die schellingen, dat kun je vergelijken met een dagloon was 1 schelling. Dus 200 dagen werk, loon. Maar als je daar 15.000 mensen hebt, dat gaat niet genoeg zijn om al die mensen te voeden. Dus zij, en we zien in Johannes hoofdstuk 6, dat de eerste die naar voren kwam toen Jezus hen zei, geef hen te eten, was Filippus. En Filippus is degene die zegt, we hebben 200 schellingen. Dat was misschien al het geld dat zij als groep in de buit hadden. En dat was niet genoeg. Maar wat doet Filippus? Filippus kijkt naar datgene. Hij zoekt wel een oplossing, maar hij is een pessimist. Hij ziet niet wat er zou kunnen gebeuren. Wat er zou kunnen aangereikt worden als oplossing. Hij kijkt gewoon naar datgene wat niet genoeg is om het probleem op te lossen. En hij stopt daar met denken. Want Filippus zegt, 200 schellingen, dat is niet genoeg. Wat gaat dit klein beetje, hoe gaat dat al die mensen kunnen voeden? Die 15.000 man, als die meer waren. Maar wat zagen we in vers 6? Waarom bracht Jezus eigenlijk die vraag naar voren, geeft gij hen te eten? Dat was om hen op de proef te stellen. Om hun geloof te testen. Om te kijken hoe zij zouden redeneren. Wel, Filippus zijn redenering die is duidelijk. Die kijkt naar datgene wat ze hebben en concludeert, dat gaat hier nooit niet lukken. Andreas, de broer van Simon Petrus, die was al iets verder gaan denken en die was al gaan kijken en die had een klein mannetje gevonden in Johannes hoofdstuk 6 vers 9 met 5 broden en 2 vissen. Dus hij had al iets meer gedaan, iets meer moeite gedaan, maar ook hij kwam tot de conclusie, Jezus, wat gaan we hier nu toch maar mee doen? Dat is niet genoeg. En wij zouden denk ik hetzelfde zeggen. Het is niet genoeg. Maar valt het u niet op dat beide, en ik denk de andere discipelen ook wel, iets niet doen? Ze zoeken wel, en ze kijken wel, en ze proberen wel, maar ze doen iets niet. Ze gaan niet naar Jezus, en ze zeggen, Jezus, geef jij ons een oplossing. Dat doen ze niet. Ze kijken naar datgene wat ze hebben, datgene wat ze kunnen tasten, datgene wat ze kunnen vinden, datgene wat zij kunnen bewerken, ze komen tot de conclusie. Het werkt niet, dus sorry, het gaat niet. Maar ze gaan niet naar Jezus, wetende wie hij is, en ze zeggen niet, Jezus, kunt jij ons niet helpen? Dus we zien ook hoe zij niet keken naar Jezus voor de oplossing. En we zien hier ook in dit verhaal hoe het vleeslijke soms het geestelijke onderdrukt. Dat is niet alleen bij hem zo, dat is bij ons ook zo. Dat wij soms te gefocust zijn op de dingen die wij voor de ogen hebben en het geestelijke zien wij daardoor niet. De oplossingen die God aanreikt, daar zijn we soms blind voor. Net zoals de discipelen die hier op de proef worden gesteld, daar blind voor zijn. Maar als ons geloof op de proef wordt gesteld, hoe gaan wij daarmee om? Ik denk dat wij falen op dezelfde wijze. Ik denk dat wij tekortkomen op dezelfde wijze. Ik denk dat we soms meer gefocust zijn, dat we kijken naar onze vrienden, de mensen die we kennen, de dingen die we hebben, de middelen die we kunnen vinden, als een oplossing voor ons probleem. Om uiteindelijk toch maar tot de conclusie te moeten komen, het kan ons niet helpen. Want de middelen die zij hadden, die 200 schellingen en die 5 broden en die 2 vissen, dat kon het probleem niet oplossen wat voor hun gesteld werd. Alleen God kon dat probleem oplossen. En het geloof in God was de sleutel daarin. Het vertrouwen in God. Wat dat ook wel laat zien is, dat er is een crisis, er is een situatie in het leven van de apostelen, waar zij, dat stijgt boven hun hoofd uit. Zij kunnen daar niks aan doen. En ik denk dat een van de lessen die Jezus hen hier ook wil leren is, dat ze moeten durven vertrouwen op hem. Dat ze moeten leren vertrouwen op hem, dat God wel dat probleem kan oplossen. Dat God wel de oplossing voor handen heeft. Maar, net zoals zij eerst gaan kijken naar het geld en naar de broden en naar de vissen en wie weet wat de anderen nog gedaan hebben, wat we niet verteld worden. In plaats van naar die oplossingen te zoeken, zou God op de eerste plaats moeten staan als oplossing. Maar God stond ergens helemaal onderaan in het lijstje van oplossingen. En als ze eerst al die dingen geprobeerd hadden, en al die dingen overdacht hadden en zich enorm zorgen hadden gemaakt van dit en dat en zus en zo, dan pas ergens kwam God ter sprake. En soms misschien nog niet eens. Dus de vraag is niet, God, wat gaan wij nu doen? Wat kan ik nu doen in deze situatie? De vraag zou moeten zijn, God, wat gaat jij doen? Hoe gaat jij dit aanpakken? Wat gaat jij hieraan doen? Kijk eens in Matteüs hoofdstuk 15. Want de discipelen hebben dit meegemaakt. hebben gezien hoe Jezus, nadat hij die twee broden en die vijf vissen gezegend heeft, hoe die overvloedig werden. Dat was een wonder. Dat waren twee vissen, vijf broden en al die mensen, meer dan 15.000, hebben daar allemaal van gegeten, zijn verzadigd geworden en er was nog over. Er was nog voedsel over. Wie zou niet tekenen voor die oplossing? En denk je niet dat Filippus, dan, als hij dat allemaal gezien heeft, dat hij zou gedacht hebben van, allee Filippus, stommerik. Had toch maar wat meer vertrouwen gehad in wat Jezus zou kunnen doen, in plaats van zelf de oplossing te gaan zoeken. En dat Andreas, als hij met zijn broodjes en een visje kwam, ja, dat was echt dom van mij, dat ik ben gaan zoeken naar wie er, te kijken hoeveel eten er was. Want Jezus, zijn wegen zijn zoveel hoger als mijn wegen. Ik denk wel dat ze dat geredeneerd hebben, dat ze daarover nagedacht hebben. Maar niet veel daarna gebeurt er opnieuw iets. In Matteüs hoofdstuk 15. Ik denk dat we een paar maanden verder zijn in de tijd. En wat zien we in vers 29? En Jezus vertrok vandaar en hij ging langs de zee van Galilea en ging de berg op en hij zette zich daar neder. En vele scharen kwamen bij hem die lammen, kreupelen, blinden, stommen en vele anderen bij zich hadden. En zij legden die aan zijn voeten neer. En hij genas hen, zodat de scharen zich verwonderden, want zij zagen stommen spreken, kreupelen gezond, lammen lopen en blinden zien. En zij verheerlijkte de God van Israël. Ook weer, wat is Johannes zijn doel? Johannes zijn doel is om aan te tonen, Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. Wat zou de Christus doen? Wat zeggen de profetieën in Jesaja? Hij zou de stommen doen spreken, de kreupelen gezond maken, en de lammen lopen en de blinden doen zien. Maar, vers 32, Jezus riep zijn discipelen tot zich en zeide, ik heb medelijden met de scharen, want ze zijn nu reeds 3 dagen bij mij gebleven en hebben niets te eten. Oei! Een paar maanden nadat Jezus hun geloof op de proef heeft gesteld, nadat ze hebben mogen zien dat hun gedachten en wat zij aanreikten en wat zij probeerde, dat was niet de oplossing, het probleem oversteeg hen. God zou moeten op de eerste plaats komen en God moet op de eerste plaats gezocht worden, komen ze in een gelijkaardige situatie. Er is geen voedsel, de discipelen, het is een menigte. En wat zegt Jezus? En zonder voedsel wegzenden, wil ik hen niet. Zij mochten ineens onderweg bezwijken. Weer zien we de compassie van Jezus, hoe hij begaan is met het lot van de mensen. En wat zeggen de discipelen? Hoe komen wij in een eenzame streek aan zoveel broden, dat wij zulk een schare verzadigen kunnen? En we worden eigenlijk niet verteld wat nu precies de omstandigheden zijn van hoe de discipelen deze woorden uitspreken. Maar ik kan het mij niet inbeelden dat als zij opnieuw in die toestand komen, dat zij al vergeten zouden zijn wat er nog maar pas gebeurd is. En hoe Jezus hun geloof op de proef heeft gesteld, en hoe Jezus hen heeft laten zien wat er allemaal niet kan gebeuren, met middelen waarvan zij zouden zeggen, dit gaat niet. Maar zij stellen wel de vraag aan Jezus, Jezus, wij kunnen het niet. Wij hebben niet genoeg. Wij hebben niet de oplossing voor het probleem. En wat zegt Jezus, vers 34, hoeveel broden heb jij? Oh, nu hebben ze wel een voordeel. 7. De vorige keer hadden ze maar 5, dus nu hebben ze er 7 en enkele visjes. Ik weet niet of het meer dan 2 waren, maar als er meer dan 2 waren, was ook nog iets meer visjes. En wat zegt Jezus? Hij gaf de scharen bevel dat ze op de grond zouden gaan zitten. Daarna nam hij de 7 broden en de visjes, dankte en brak ze, en hij gaf zijn discipelen, en de discipelen gaven ze aan de scharen, en zij aten alle en werden verzadigd, en raapten het overschot van de brokken op 7 korven vol. En zij die gegeten hadden waren 4000 mannen, vrouwen en kinderen, niet meegerekend. Oh, tweede voordeel. Ze hadden dus iets meer broden en ze hadden iets minder mensen. Het waren er maar 4000 nu. Mannen en vrouwen niet meegerekend. Dus komen we aan 12.000 als we tellen, maal 3. Maar het probleem was nog steeds hetzelfde. Het probleem was dat zij niet de oplossing in zichzelf hadden. Het probleem was dat, ook al zouden zij op zoek gaan en zouden zij proberen om het probleem op te lossen, de oplossing ligt niet bij hun, maar de oplossing ligt bij God. En het vertrouwen moet er in hun hart zijn. Nu, het lijkt me niet onwaarschijnlijk, en als we gewoon naar ons eigen leven kijken, dan zien we soms dat God ons iets heeft laten zien, dat God ons ons geloof op de proef heeft gesteld, en dat wij daar een les uit hebben geleerd, en dat niet lang daarna, dat we opnieuw falen in datzelfde waar God ons op de proef heeft gesteld. En het zou kunnen dat de discipelen hier opnieuw falen in hun geloof. Zou kunnen. Niet dat ze het vergeten waren, maar dat ze gewoon hun gedachten niet op de juiste plaats hadden. Ik zeg niet dat het zo is. Het kan ook best zijn dat zij gewoon ook erkennen, Jezus, wij hebben de oplossing niet in onszelf. En dat ze juist wel erkennen van, zij zult het moeten doen en niet wij. Maar goed, dat laat ik open. Maar kijk eens in hoofdstuk 16 van Matteüs. Vers 5. Toen de discipelen naar de overkant gingen, hadden zij vergeten broden mede te nemen. Jezus zeide tot hen, zie toe en wacht u voor de zuurdeesem der Farizeeën en Sadduceeën. En zij bespraken dit onder elkaar en zeiden, dat is omdat wij geen broden medegenomen hebben. Toen Jezus dat bemerkte, zeide hij, waarom spreek jij met elkaar over, kleingelovigen, dat jij geen broden hebt? Ziet jij het nog niet in? En herinnert jij u niet de 5 broden van de 5000? En hoeveel manden jij medenaamt? Of de 7 broden van de 4000? En hoeveel korven jij medenaamt? Hoe begrijpt jij niet dat ik u niet van broden sprak? Maar wacht u voor de zuurdeesem van de Farizeeën en de Sadduceeën. Toen zagen zij in dat hij hun niet gezegd had zich te wachten voor de zuurdeesem der broden, maar voor de leer van de Farizeeën en de Sadduceeën. Zij zaten te denken op een wijze van, oei, Jezus, hij is niet blij met ons. Want we zijn nu daar weggegaan en we hebben geen brood meegenomen. En we hadden eigenlijk wel wat meer als 1 brood, of hoeveel hadden ze? 1 brood hadden ze meegenomen. En zij denken dat dat is waar Jezus over spreekt. Jezus was wel degelijk begaan met waar ze mee bezig waren. En wat ze wel of niet meenamen, maar niet het brood. De waarheid van God. En Jezus waarschuwde hem als hij zegt, pas op voor het zuurdeesem. Dan is hij niet over dat brood wat ze wel of niet hadden meegenomen. Daar sprak hij niet over. Dat is niet zijn prioriteit. Hoewel dat ook wel belangrijk is dat je op tijd en stond je voedsel hebt. En daar is ook God mee begaan uiteindelijk. Maar wat werkelijk van tel is, is het geestelijk welzijn. Het vertrouwen in God. Het geloof in wat Jezus wel of niet kan doen. Het prioritair toegaan naar God, als jij een probleem hebt dat u overstijgt, dat jij op de eerste plaats naar hem toe gaat, en dat je niet gaat proberen eerst zelf de oplossingen en zelf de middelen te zoeken om maar iets te willen doen, wat uiteindelijk tot niks niet gaat leiden. God heeft een oplossing die veel groter is. En hij waarschuwt hen hier voor de valse leer die dat geloof zou kunnen kapotmaken. De valse leer van de Farizeeën en de Sadduceeën. De Farizeeën die dingen leerden en die dingen praktiseerden die enorm goddeloos waren. De Sadduceeën die niet in de engelen geloofden, die niet in de opstanding van de doden geloofden. Dat was veel gevaarlijker voor hun geloof dan, oei, hebben wij een brood meegepakt of niet. Maar het laat gewoon ook zien in dit alles dat Jezus enorm geduldig was met hen. Want ik denk dat wij soms een korter lontje hebben als dat Jezus heeft gehad. Als je ziet hoe hij met zijn discipelen is omgegaan, wat hij allemaal van hen heeft verdragen, het ongeloof, waar hij keer op keer mee te maken kreeg en waar hij geduldig in was om hen daarin bij te staan, om hen daarin letten te leren, want we hadden gezien, hij stelde hun geloof op de proef. En hier zien we weer, hij spreekt over een klein geloof. Hij leert hen. Wat zagen we van Jezus? Als hij de scharen zag, de scharen die niet altijd om de juiste reden met hem meekwam, die hem niet altijd om de juiste reden volgde, want waarom volgde de scharen, als je verder leest in Johannes 6? Oh, ze kregen lekker wat eten, en al hun zieken en al hun kwaaltjes werden genezen, en ze waren allemaal blij. En hoewel dat natuurlijk indrukwekkend was, was dat niet de bedoeling van Jezus. Jezus' bedoeling was om hen dichter bij God te brengen. Om hen terug in contact met God te brengen. Om hen het mooiste wonder te geven dat ze ooit hebben kunnen krijgen. Namelijk de vergeving van zonde. En als je erover nadenkt, vergeving van zonde is iets wat niet in jezelf te vinden is. Het is niet iets wat jij zelf kunt bewerken. Het is niet iets wat jij aan u of aan anderen kunt geven. Alleen God kan zonde vergeven. Dus zoek je een wonder in onze tijd. Wel, dat is het mooiste wonder wat God u kan geven. En God geeft nog zoveel meer. Want wat zegt Marcus? Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En soms stelt God ons geloof ook op de proef. Soms wordt er gekeken naar hoe wij op hem vertrouwen. Of soms ook niet op hem vertrouwen. Dat wij falen, hè, dat Filippus en Andreas. En dat we soms 1 keer, 2 keer, 3 keer en soms zelfs 4 keer dezelfde les moeten leren. Maar weet dat in het alles, dat wij een God hebben die enorm geduldig is en barmhartig is. En die uiteindelijk zijn volk, zijn kinderen ook niet zomaar loslaat. Hij probeert en hij zal ook blijven proberen. Maar leer deze les vandaag. Ga niet in jezelf kijken op de eerste plaats voor de oplossing. Ga op de eerste plaats naar God. Gaat niet zorgen ze te maken zoals Filippus en Andreas. Oei, oei, we hebben maar zoveel geld en dan kunnen we dit probleem niet meer oplossen. We hebben ook garen maar 5 broden en 2 vissen. Daar kunnen we niet al die mensen mee eten geven. Dat zijn zorgen van iemand die niet op God vertrouwt. Iemand die niet naar God is gegaan op de eerste plaats als antwoord voor de problemen die er zijn. Terwijl God het antwoord al vanaf het begin klaar had. Want wat staat over Jezus? Jezus wist al wat hij ging doen in Johannes hoofdstuk 6. Jezus wist al dat hij die broden ging vermenigvuldigen, zodat al die mensen daarvan konden eten. Jezus wist dat al. En hij deed het ook, maar hij wilde eerst het geloof van de discipelen beproeven. Amen.